Welkom bij de Dorien ten Dijk podcast. Voor directeuren van duurzame maakbedrijven die willen groeien met sterke communicatie, een scherpe positionering en marketing die echt bij je past. Zodat je de juiste klanten aantrekt en nog meer impact maakt. Laten we starten! Hallo, welkom bij deze podcast. Vandaag heb ik een speciale gast en dat is Roel Stapper. Hij is van uitvaartorganisatie Zuilen. Welkom Roel, superleuk dat je mijn podcast wilt zijn. En vertel even wie je bent.
Ja, dankjewel. Ik vind het heel leuk om hier over dit onderwerp te praten met jou. Leuk om ook kennis gemaakt te hebben. Ja. Ik werk bij Zuilen, dat is een vrij brede uitvaartorganisatie. In Breda, dus wij doen alles inhoudelijk op het gebied van uitvaarten. Dus van het regelen van een uitvaart, crematie. En we hebben ook een vrij druk crematorium. We beheren 9 begraafplaatsen. En alle dienstverlening daaromheen. Het enige waar we ons niet mee bezighouden is uitvaartverzekeringen. Dus wij zitten vooral aan de zorgkant. Het is een organisatie die dit jaar 200 jaar bestaat. Dus dat heeft enige historie in het Bredase. En ook daarbuiten, want het crematorium werkt natuurlijk wat breder. Ja. En ik werk hier nu 18 jaar.
18 jaar. En jij bent directeur nu van, hè? Van Zuilen.
Ja, het is een organisatie waar 75 mensen werken. Vrij platte organisatie. Heel veel mensen werken natuurlijk voor de schermen. En een paar wat meer erachter, zoals de mensen van Financiën en ik.
Ik heb jou natuurlijk gevraagd om in deze podcast te komen, omdat ik het zo bijzonder vind dat Zuilen veel doet aan duurzaamheid. En ik zei net al tegen jou, even voordat we de podcast gingen opnemen, ik kom zelf uit Breda, dus ik ken Breda heel goed. Ik ken Zuilen ook heel goed. Ik ben daar echt al heel vaak geweest. Ik wist dat niet, dat Zuilen heel veel doet aan duurzaamheid. Dus ik vind het leuk om te horen van jou, van ja, wat doet Zuilen precies aan duurzaamheid?
Ja, nou, dat vertel ik natuurlijk graag. Overigens is het niet zo gek dat wij niet bovenaan komen in de gedachten als het gaat om duurzaamheid. Als je met een uitvaart bezig bent, ben je met heel andere aspecten van je leven bezig dan met duurzaamheid. Dat is natuurlijk ook meteen onze uitdaging. Want het onderwerp duurzaamheid bespreken met families is natuurlijk in een situatie van verlies best een uitdaging. Dat moet je ook heel voorzichtig en gedoseerd doen. Eigenlijk in de volle breedte van onze organisatie doen wij aan duurzaamheid. Als je zo naar de drie onderdelen kijkt, we hebben een uitvaartonderneming. Daar ga ik straks nog veel meer over vertellen. Maar die biedt duurzame opties aan als onderdeel van een uitvaart. Ons crematorium, die crematieinstallaties die werken op gas. En dat kost natuurlijk fossiele brandstof. Dus die energie winnen we zoveel mogelijk terug. Met die crematieinstallatie verwarmen we onze panden enzovoort. Bij de inkoop letten we er goed op. Ook op de rest van het energieverbruik. En er ligt natuurlijk, wat heel veel mensen zich minder realiseren, een prachtige uitdaging als het gaat om de begraafplaatsen. Want begraafplaatsen zijn in toenemende mate de groene oases in de verstedelijkende omgeving. En die kunnen dus heel veel doen waar het gaat om de biodiversiteit, maar ook het parkachtige aspecten. Dus door een soort ontspanning en ontsnapping bieden aan de mensen die daar komen wandelen. En niet per se om iemand te bezoeken, maar even los te zijn van de hectiek van alle dag. Nou, dan heb je natuurlijk nog een aantal aspecten zoals wat we inkopen, recyclen enzovoort. Daar zijn we ook mee bezig. Dus we proberen op zoveel mogelijk fronten daar duidelijke stappen in te zetten. En het kan altijd weer beter en sneller en mooier. Dus we zijn er nog lang niet.
Nee, ik kan me voorstellen inderdaad dat dat ook in de uitvaart best wel een uitdaging is. Je gaf aan in het voorgesprek, mensen zijn nog niet zo bewust aan het kiezen voor, hè, als je in je verdriet zit, dan staat duurzaamheid misschien niet bovenaan. Hè, om dan te zeggen, nou wil ik per se een duurzame uitvaart. Maar wat is de reden dat jullie bedrijf dan wel al heel veel doet op het gebied van duurzaamheid? Je zou ook kunnen zeggen van ja, dingen veranderen naar duurzaam kost ook geld of is moeite om dat te doen. Wat is de reden dat jullie zeggen, ja, maar wij willen dat wel als organisatie?
Ja, het is denk ik goed om te weten dat wij een stichting zijn en wij staan maatschappelijk heel in nauw contact met de complete populatie. Ja, iedereen komt bij ons, wij werken voor iedereen. Dus zeg maar dat meer algemeen belang gaat ons ook aan het hart, staat ook in onze stichtingsdoelen. Dus alleen al vanwege dat zouden wij dat doen. En daarnaast is het simpelweg pure noodzaak. Het gaat zo slecht als het gaat om het milieu. de duurzaamheid op de planeet. Dat het alles wat binnen je vermogen ligt om te doen, dat je dat ook moet doen. Hè? Dus als individu, maar zeker ook als bedrijf. En zeker als bedrijf met ook maatschappelijke doelen.
Dat is zeker ook, denk ik, vanuit intrinsieke motivatie. Is dan ook een deel van de drijfveer natuurlijk.
Ja, die moet wel getriggerd worden. Dat merk je wel. Hè? Dat hangt toch wel op mensen. Hè? Dus je hebt ook wel... Je hebt inzicht nodig, je hebt kennis nodig, maar je hebt ook helden nodig die je bij de hand nemen en die je de goede kant op krijgen. En ik heb het geluk gehad dat ik zo'n heldin, het was een vrouw, ben tegengekomen die mij en ons daarmee de ogen heeft geopend en ervoor gezorgd heeft dat we daar een grote stap in zijn gaan zetten.
Dat is mooi dat je dat heldin noemt, want dat is het ook, hè? Je merkt inderdaad dat duurzaamheid, ik heb daar best wel wat onderzoek voor gelezen ook. En dan zie je dat mensen zijn best enthousiast over duurzaamheid en circulair. Iedereen denkt van, oh, dat is wel iets goeds. Maar inmiddels is het ook een beetje een holle frase natuurlijk, hè, dat woord.
Ja.
En mensen zijn, slechts 15% van de mensen is bereid om, of is echt... Duurzaamheid is echt de drijfveer voor maar 15% van de mensen. De andere 60% of de 60% die daarna komt, die vindt duurzaamheid wel belangrijk, maar het moet ook gemak brengen, de prijs moet goed zijn, ja, het moet ook iets anders brengen. Wat jij zegt vind ik wel mooi, want de helden, dat zijn natuurlijk eigenlijk de mensen die in die 15% zitten, die daar helemaal voor gaan en die dat super belangrijk vinden. En dat is natuurlijk eigenlijk nog maar een heel klein percentage eigenlijk van de mensen. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik behoor ook denk ik niet tot die 15%, maar ik denk wel dat ik degene ben die wel heel blij wordt. Als ik twee gelijkwaardige alternatieven heb en de ene is duurzaam, dan zou ik wel die duurzame kiezen.
Nou, dat is ook al mooi, toch? Ja. Als het grootste deel van de mensheid iets duurzamer keuzes maakt, maak je eigenlijk een groter slag dan dat een klein percentage helemaal zuiver op de graad.
En wat ik zo mooi daaraan vind, ik werk natuurlijk voor veel bedrijven die met duurzaamheid te maken hebben, die zijn heel erg gericht op duurzaam, duurzaam, duurzaam en wij zijn duurzaam en ze vergeten eigenlijk te vertellen wat het gemak is of wat de prijs is, dat die interessant is. En daardoor worden ze niet groter, omdat ze zo in dat duurzame, in die duurzame hoek zitten waar ze zelf heel erg in geloven. Dat ze eigenlijk vergeten om uit te leggen aan die 60% van ja, maar ons product is ook gewoon kwalitatief en het is ook een mooie prijs en je hebt er ook veel gemak van.
Ja, ja, ja.
Dat vind ik ook wel bij Zuilen, daar geef je ook wel heel duidelijk aan van ja, wij zijn niet de organisatie die super gaan roepen van wij zijn de duurzaamste of wij zijn de degene die dit het best doen, omdat mensen daar nog niet misschien bewust voor kiezen.
Ja, precies. En wij merken aan tafel bij de families, als we een uitvaart gaan organiseren, dat maar een klein percentage, en dat ligt onder die 15 die jij nu noemt, hè, maar in die hele specifieke situatie van het verlies van een geliefde, maar een heel klein percentage bewust aandacht wil besteden aan duurzaamheid. Maar goed, je hebt natuurlijk heel andere methodes om dat wel te doen. Je moet eigenlijk ervoor zorgen dat je standaard productenpalet al voor een belangrijk deel duurzaam is. Waarbij je dan moet waken om aan greenwashing te doen. Dus je moet het wel heel goed kunnen onderbouwen. Maar als je dat doet, dan maak je het natuurlijk ook al stap. En het woord duurzaam is ook beladen geraakt. En omdat het zo amorf is. En omdat het, ja, omdat er veel aan greenwashing gedaan wordt. Het misschien ook beter anders gaan benoemen. Dan moet je het wat meer neutraal gaan brengen. Zonder mensen voor hun gevoel op een spoor te zetten waar ze op dat moment niet op willen zitten.
Nee, dat snap ik. Kijk, als jij met een groot verlies zit, is duurzaamheid niet hetgene waar je denk ik op dat moment ruimte voor hebt om het daarover te hebben. Maar het zou natuurlijk wel mooi zijn als je zo duurzaam bent als uitvaartorganisatie, dat je bij wijze van de koploper bent van het normaal. En dat je het normaliseren van alles moet duurzaam, dat is natuurlijk wel gaaf. Dat je de koploper in je branche bent van, ja, we roepen er niet heel hard over, maar wij vinden het heel normaal dat alles wat we doen duurzaam is. Dat is natuurlijk wel waarmee mensen misschien denken, als jullie die naam hebben en daarin de koploper zijn, dat mensen wel denken van, oh, maar die hebben in ieder geval wel sowieso dat allemaal voor elkaar.
Ja, die mensen die wel speciale kijk op duurzaamheid hebben, daar werkt dat wel voor. Dat denk ik ook wel. Maar wat wij vooral ook doen is achter de schermen in onze branche heel erg hard trekken aan duurzaamheid. Je hele branche meekrijgt, dan haal je daarmee die norm van duurzaamheid sterk omhoog. Zeker een van onze werksporen om juist ook landelijk het aan te trekken, zodat zoveel mogelijk aanbiedende partijen in de uitvaartbranche inclusief de toeleveranciers, dat die het pad van verduurzaming opgaan. En dat leidt soms tot hele mooie, snelle verbeteringen. Dus dat is ook heel interessant. Als men dat in de hele branche zo ervaart als klant dan, hè, dan wordt dat ook normaler, zeg maar.
Ja, inderdaad. En kun je daar eens een voorbeeld van noemen? Je zegt, ja, ik wil eigenlijk de hele branche moet mee. Wat zijn dan voorbeelden waarvan je zegt, ja, dat is iets wat al heel goed werkt, of dat hebben we al gedaan, of kun je daar voorbeelden van geven?
Zeker, ja. Kijk, het symbool van een uitvaart is naast uiteraard de overledene, maar vooral de uitvaartkist. En toen ik hier 18 jaar geleden kwam werken, was het denk ik 90-95% van de kist die wij verkochten was van spaanplaat met een vineerlaagje erover gemaakt. Nou hebben we in 2014 de stichting Greenleaf, hè, het groene vertrek, opgericht. Met een club van 6 zelfstandige uitvaartondernemers, waaronder dus Zuilen, landelijke club. En toen zijn we met behulp van die heldin waar ik het over had, zijn we een duurzaamheidspad ingeslagen. En toen had ik als portefeuille de uitvaartkist. En wat we toen gedaan hebben is, nadat we dat met Stichting Natuur en Milieu keurig hadden onderbouwd, hè, dus dat we daadwerkelijk de duurzaamste opties in beeld hadden en die hadden genormeerd op een objectieve manier, toen zijn we gaan roepen spaanplaat de wereld uit. En dat heeft gewerkt, want op dit moment zijn er nauwelijks meer kisten die van spaanplaat worden gemaakt.
Ja, ja.
Een milieubelastend materiaal, vooral vanwege de formaldehyde die erin zit. En dat komt bijna niet meer voor. Dus dan kun je stappen zetten. Maar nog mooier is natuurlijk, wat we ook gedaan hebben, is dat ze zeggen, nou, deze uitvaartkisten die voldoen aan het label van Greenleaf. Die zijn keurig genormeerd groen, duurzaam. Of minder belastend moet je eigenlijk zeggen. Want uiteindelijk is een uitvaart natuurlijk per definitie wel milieubelastend. Binnen dat gegeven, als je dan zegt van nou, het is een uitvaartkist van inlands hout, die wat zo min mogelijk is bewerkt. En waar een bekleding in zit die zo min mogelijk last voor het milieu betekent. Dan als mensen daarvoor kiezen, maak je mooie stappen. En een van onze leden die zich later heeft aangesloten bij Greenleaf, die verkoopt inmiddels 60% van de uitvaartkisten. En dat is een hele grote uitvaartonderneming in het Amsterdamse. Zijn Greenleaf-approved producten. He, dus die zijn van 0 naar 60% gegaan in een paar jaar tijd. Ja, dat is natuurlijk een heel mooi succes. En zo hebben wij hier de Bredase kist. Die is gemaakt van hout uit het mastbos. Wordt aan de wind gedroogd. Wordt door een lokale timmerman worden daar uitvaartkisten van gemaakt. En met een duurzamer bekleding erin. En het mooie daarvan is eigenlijk ook wel een mooi voorbeeld. Dat die kist die is dus duurzamer. Maar we noemen het de Bredase kist en niet een duurzame kist. En omdat die de Bredase kist heet, zitten ook 3 van die kruisjes op. Ja, spreekt dat de mensen heel erg aan. Dus dan kies je een andere route met hetzelfde resultaat.
Nee, het is precies, ja, het is wat jij zegt. Hè? Want als je alleen maar zou zeggen, goh, het is van hout. En het is hout dat we niet gekapt hebben, maar wat we gevonden hebben. Dan denkt iedereen, huh. Maar als je denkt, ik noem het de Bredase kist en er staan ook 3 kruisjes op. Ja, dan brengt het veel meer emotie met zich mee dan alleen maar. En dat is inderdaad het stuk wat je in duurzaamheid volgens mij moet doen. Niet alleen maar roepen duurzaam, maar dat stuk emotie erin brengen. Dus dat is wel heel slim gedaan, inderdaad. Ja.
Wat je net ook zei over die kwaliteit en dat het ook een goed product is voor een mooie prijs. Dat is inderdaad, daar is die Bredase kist een mooi voorbeeld van.
Ja, wat leuk. Dat is wel heel goed bedacht, denk ik ook. En je gaf ook aan, dat las ik in de dingen die je had geschreven naar mij, dat jullie ook gebouwen verwarmen met de crematie, wat daar aan energie vrijkomt.
Ja, zeg maar zo'n 70-80% van onze gasafname wordt gebruikt door de 2 crematieinstallaties die wij hebben. Dus zo'n proces duurt ongeveer 1,5 uur. Die crematieinstallatie moet op een hoge temperatuur zijn om een mooi proces te hebben, zodat er uiteindelijk ook fraaie as uitkomt. Hè, waar het beeld wat mensen daarbij hebben, dat moet je ook realiseren. Maar de lucht uit zo'n crematieinstallatie moet worden gekoeld om hem daarna door een installatie te brengen, zodat stofdeeltjes enzovoorts en het amalgaam, het kwik uit het amalgaam van de vulling die sommige mensen nog hebben, wordt gefilterd. En zo'n filterinstallatie die werkt op een veel lagere temperatuur, namelijk maximaal 150 graden. Dus moet je van een oven die zo'n 900 graden is, moet je de lucht terugkoelen naar 150 graden. En dat doe je in een rookgasboiler. En heb je dus heel veel warm water. En dat warme water gebruiken wij om onze 2 grote panden te verwarmen. Dus hebben we 1 en terugleidingen laten aanleggen naar het andere pand. En in het pand waar de crematieinstallaties staan. En die zijn goed geïsoleerd. En dat betekent dat we dus voor de verwarming van onze panden veel minder gas nodig hebben. Zodat we het grootste deel van dat gasverbruik van die crematieinstallaties hergebruiken voor verwarming van de panden, zodat mensen in een warme aula zitten en een warme koffiekamer enzovoorts.
Oh, dat is wel goed over nagedacht ook. Ja, mooi.
Ja, en die techniek is inmiddels ook zo ver dat je dat ook heel goed en heel ook rendabel kunt doen. Hè. Dus het drukt natuurlijk ook de kostprijs.
En wat is nou, ja, dat is misschien een beetje een rare vraag dat ik dat niet weet, maar wat is duurzamer, cremeren of begraven? Of kun je dat zo niet stellen?
Ik kan er echt veel over zeggen. Daar zouden we alleen al een podcast mee kunnen vullen. Duurzaamheid is natuurlijk complex. Hè? Er komt van alles bij kijken. Even als voorbeeld. Je zou zeggen, cremeren is duurzamer als je geen kist gebruikt. Want dat is zonde van die kist. Dus als je geen kist gebruikt, dan spaar je die boom uit enzovoort. Maar het punt is, als je geen kist gebruikt, dan heb je minder calorische waarde van de uitvaartkist in de crematieinstallatie. En als je minder calorische waarde hebt, moet je meer gas temperatuur te krijgen. En gas is niet hernieuwbaar, maar hout wel. En dus dat even om aan te geven hoe complex het is. Nou, er zijn allerlei, ik weet niet of je de termen life cycle analysis kent. Dat zal in jouw geval wel. Dus daar hebben we in de uitvaartbranche ook onderzoeken naar laten doen. En daar blijkt uit dat begraven het minst milieubelastend is, als je maar geen hardstenen monument gebruikt wat uit China of India wordt gehaald. Het is heel zwaar materiaal en wat heel bewerkelijk is, wat wel heel lang meegaat. Maar wat we in Nederland helaas na een paar tientallen jaren laten vernietigen en onder het wegdek stoppen. Want wij hebben het Circlestone opgericht om die grafmonumenten te gaan hergebruiken als grafmonument op hetzelfde hoogwaardige niveau. Maar dat geeft even aan hoe complex het is. Dus als je iemand laat begraven, dat kost relatief weinig energie. We gebruiken vaak nog handkracht overigens, als er geen machine bij kan komen. En dan begraaf je iemand, en als die in natuurlijke kleding is begraven en in een uitvaartomhulsel wat makkelijk afbreekt in de bodem, en je zet er plantjes op, of een boompje, of struiken, dan is dat de meest milieuvriendelijke manier van wat er na het einde van je leven met je kan gebeuren.
Ja, ja.
En het cremeren kost natuurlijk veel gas. En gas is niet hernieuwbaar, tenminste niet volgens onze gangbare normen, dat duurt veel te lang. Dat is het kardinale verschil. Wel, de andere kant is, dus het begraven blijft duurzamer. Alleen als je iemand cremeert, heb je geen grondbeslag. Dus een graf neemt natuurlijk ruimte in. En ruimte is schaars in Nederland. En dat moet je ook waarderen in zo'n systeem.
Ja, dat is best lastig inderdaad. En volgens mij heb je ook nog een derde manier. Maar ik weet helemaal niet of die er überhaupt al is in Nederland.
Ja, in de volksmond heet het, tenminste volksmond, dat zo bekend is het nog niet, heet het resumeren. Het is eigenlijk een vorm van wat technisch gezien heet alkalische hydrolyse, waarbij je lichaam oplost in een bad, waarin inderdaad bepaalde stoffen aan zijn toegevoegd, zodat dat ontbindingsproces in een aantal uur wordt voltooid, waarbij je dus schone botten overhoudt en een residu, waar ze nu mee bezig zijn via de omgevingsdienst om te kijken of dat op het riool kan worden gestort of niet. Er zitten allerlei ethische aspecten nog aan natuurlijk.
Ja, snap ik.
Dat is nog zeker niet bewezen dat dat de meest duurzame vorm
nee,
is.
Nee.
Zo'n installatie moet worden gemaakt. Ook het maken van je middelen kost natuurlijk energie en belasting op het milieu. Kost heel veel water. En we weten nog niet of het residu, zoals ze dat dan noemen, of dat langs het riool mag worden afgevoerd. En moet je misschien weer andere systemen voor gaan bedenken. En dat kost ook allemaal weer energie. Dus dat is niet gezegd dat dat het meest duurzaam is. Volgens de stand van de wetenschap nu is het niet zo duurzaam als begraven.
Nee, dat is wel interessant. Ik zag het werd een beetje gebracht als van, oh, dit is de nieuwe duurzame manier. Maar blijkbaar
marketing.
Is
dat is marketing.
Ja, precies. Ik weet niet of dat inderdaad aan marketing was, omdat ik dat bij een programma op televisie zag of zo. Maar toen dacht ik wel van, nou, interessant. Maar goed, jullie volgen dat op de voet natuurlijk, hoe die ontwikkelingen gaan. Maar als ik jou zo hoor, is dat misschien helemaal niet een goede optie om dat te gaan doen.
Niet zozeer vanuit duurzaamheid. Hè? Kun je beter denken aan begraven en dan zeker ook natuurbegraven. Als zo'n natuurbegraafplaats later ook echt natuur wordt, hè? Dat is een bekend concept in Nederland, dan heb je de natuur betaald met het begraven van mensen en wordt het daarna echt natuur. Daar valt natuurlijk niet mee te concurreren door crematie of door resumeren of wat dan ook.
Ja. Nee, zeker niet. Dat denk ik ook niet.
Echt waarde toe. Ja. Dat is ook een begraafplaats zoals wij hebben ook wel. Hè? Dus hoe groener die wordt, hoe meer die een bijdrage levert aan de gezonde leefomgeving.
Ja.
Ook voor begraafplaatsen is het heel interessant om natuurlijker te worden.
Ja, snap ik. Ja. Wat zou je dan zeggen als je zuilen moest pitchen? Wat zou je zeggen waardoor mensen voor zuilen kiezen?
Ja, dan zou ik toch zeggen dat ontwikkeling in ons DNA zit. En dat we dat in nauwe verbindenis met de lokale gemeenschap, regionale gemeenschap willen doen. En dat duurzaamheid een dusdanig belangrijk, noodzakelijk thema is, dat we juist daar ook in onze ontwikkeling sterk op inzetten en daarmee voorop willen lopen. En zou ik er ook meteen bij zeggen, we willen de rest ook meetrekken, zodat die ook duurzaam
is. Ja, ik denk dat dat wel een mooie toevoeging is, want daarmee zeg je eigenlijk, ja, je kijkt breder dan je eigen bedrijf. Dat is wel mooi, denk ik. Ja.
Ja, en ik ben ervan overtuigd dat als je maar blijft ontwikkelen, en dat kan in allerlei opzichten, hè, dat hoeft niet alleen in financiële groei of wat dan, maar als je maar blijft ontwikkelen, en dat zit in je DNA, dan trek je anderen ook mee, maar dan trek je ook primair wat meer mensen naar je toe, meer klanten naar je toe. Dat kun je met duurzaamheid doen, maar dan kun je, kijk, wij zijn de enige uitvaartorganisatie in Nederland, je kent Aula de Baronie dan waarschijnlijk, staat zo'n heel groot scherm, zo'n LED-scherm van 11 meter breed en 2 meter hoog, waarop je de natuur kan laten zien, de zee, films enzovoorts. Ja, dat heeft geen enkele uitvaartorganisatie in Nederland, maar dat hebben wij wel, omdat wij denken, dan maak je de beleving nog intenser. Dus er zijn allemaal aspecten waarmee je, zeg maar, de aandacht kan trekken. En als je dan ervoor zorgt dat je in je eigen bedrijfsvoering ook duurzamer bent, dan combineer je mooie ontwikkelingen met elkaar.
Ja.
Dus waar we het eerder over hadden, je hoeft het niet altijd zo te benoemen. Maar mensen merken het ergens toch wel. Als mensen iets weten is deze organisatie echt of niet? Is het gespeeld of wordt het innerlijk gedragen? Hè? Dat merk je bij de medemens, maar dat merk je ook als je ergens binnenkomt in een organisatie. Dan voel je van, is dit gelikte marketing of is dit innerlijk ook gedragen?
Ja.
En daar ben ik van overtuigd dat dat echte, dat de belangrijkste aantrekkingskracht. Kijk, er zijn drie dingen die de mens kan doen primair om, zeg maar, duurzamer te leven. Dat is duurzaam reizen, plantaardiger eten en vooral minder nieuwe spullen kopen. En het laatste, dat, dus als wij inkopen, dan kopen wij duurzaam in de zin van dat materiaal heel lang meegaat, zodat je het minder vaak hoeft te vervangen. Maar bij onze dienstverlening is het ook belangrijk dat mensen voelen dat er aandacht aan wordt besteed. Dus dat materiaal moet wel bewerkbaar zijn. Je ziet dat het kwaliteit is. Als je over 5 jaar terugkomt, is het in de basis nog hetzelfde, maar het is inmiddels weer wat anders ingeklust. Je hoeft niet alles te vervangen, maar dan vervang je componenten of je schildert het of je bekleedt het opnieuw. Dus aan dat soort dingen kun je het wel merken, naast natuurlijk het assortiment van onze food and beverage. Wij schenken heel veel koffie. En we hebben heel veel koffiedrap. Vruchtbaar materiaal. Dus dat wordt opgehaald door een bedrijf dat daar champignons op laat groeien, paddenstoelen op laat groeien. En we hebben ook bitterballen die vegetarisch zijn. Die worden gemaakt van die paddenstoelen. En dus in je assortiment van wat je te eten en te drinken aanbiedt, kun je ook al, zeg maar, een stukje duurzaamheid terug laten komen.
Ja, ja.
En het mooie is, want jij had het over kwaliteit, of je nou de echte tussen aanhalingstekens bitterbal van vlees dan proeft of die andere. Als je het niet tegelijkertijd proeft, dan proef je het verschil niet. Dan kun je niet zeggen van, hier zit vlees in of hier zit geen vlees in. Dus dat is denk ik ook wel het streven, dat je in allerlei opzichten ervoor moet zorgen dat die kwaliteit hetzelfde is. Of liever nog beter.
Ja, ja. Ja, en dat is
het
soms
niet zichtbaar, maar het is wel proefbaar. Ja.
En dat, ik kan me voorstellen dat dat ook een beetje lastig is, omdat het woord duurzaamheid of circulair heeft ook een beetje iets. En niet zo lekker of net niet de kwaliteit. En dat ook dus ook weer meer nodig heeft dan alleen maar onze champignons zijn gekweekt op koffiedrap. Ze moeten ook gewoon heel lekker smaken natuurlijk.
Ja.
Maar is die cirkel dan rond als je dus inderdaad de koffiedrap levert aan degene die de champignons maakt en daar weer bitterballen van maakt, dan heb je toch best een mooie cirkel, denk ik.
Ja, dat is toch prachtig. He?
Ja, dat vind ik geweldig.
Het is allemaal hier in de omgeving van Breda. He? Dus het is fantastisch.
Ja.
Zo heb je ook een uitvaartkist die wordt gemaakt van mycelium. Dat gebeurt in Delft. Dat is een spin-off van de Technische Universiteit Delft. Waarbij een wetenschapper bedacht heeft, ja, dat myceliumnetwerk, dat groeit zo snel. Als we dat nou in een mal laten groeien, in de vorm van, in dit geval heeft hij gedacht aan een uitvaartkist. Dan heb je een natuurlijk materiaal wat uit zichzelf groeit binnen een paar weken. Moet wel geconditioneerd. En dan heb je een uitvaartkist die onder de grond weer heel makkelijk afbreekt. Ja, dat zijn toch. En zo'n bedrijf blijkt dus ook in Breda te zitten. Wist ik niet, maar daar kwam ik later achter. Dat ook een bedrijf is dat mycelium gebruikt om andere producten te laten groeien. Dus ja, dat zijn fascinerende ontwikkelingen.
Dat is natuurlijk prachtig als je dat kan doen, inderdaad. En ik kan me ook voorstellen als je dat gewoon, ja, heel erg laat zien, dat mensen in ieder geval qua gevoel daar een super mooi gevoel bij krijgen. Of dat nou de nabestaanden zijn of Ik heb niet vastgelegd van, oh nou, ik wil een duurzame kist. Misschien moet ik dat na deze podcast wel even doen, dat ik in de Breda'se kist wil. Maar ik kan me wel voorstellen dat nabestaanden daar wel heel veel beslissingen in moeten nemen. En want je gaf aan, de mensen kiezen daar niet echt op, maar dan zijn er verhalen over te vinden van al dit soort gave initiatieven?
Ja, je vindt op onze website, we hebben een heel uitgebreide website, vind je wel veel, maar we zouden dat wel wat makkelijker vindbaar en meer inzichtelijk kunnen maken, hoor. Dat is toch, we zijn meer met de inhoud bezig dan met het laten zien ervan.
Ja.
We hebben natuurlijk ook maar een beperkte marketingcapaciteit. Dus het belangrijkste vind ik ook dat onze bezoekers het hier ervaren. Maar we zouden het wel wat mooier en beter en effectiever kunnen vertellen.
Ervaren is natuurlijk het allerbelangrijkste, hè? Want mond tot mond is natuurlijk de beste. Ja. Welke communicatieboodschap of aanpak heeft voor jullie de meeste nieuwe klanten opgeleverd? Jij had gezegd tegen mij het omvormen van onze ruimtes naar ruimtes met een hoogwaardige horeca-uitstraling.
Ja, ik denk dat dat zeker gescheeld heeft. En vanuit het wat grijzer, letterlijk verleden natuurlijk ook het beeld van een crematorium, wat al een harde naam is.
Ja.
Dat het daar grijs en grauw en doods is. En dat je in een koffiekamer netjes op een rijtje zit met van die saaie stoelen, van de valkachtige inrichting van vroeger. Maar als je bij ons komt, we hebben koffiekamers, de ene heeft een lente-uitstraling, er is een Grand Café, er is zelfs een oud-bruin café als koffiekamer. En dan hebben mensen echt zoiets van, ik heb helemaal niet meer het gevoel dat ik in een crematorium ben. Dus ik voel me echt alsof ik midden in de stad Breda zit in een gezellig café. Dus we hebben dit achter de rug, we kunnen het leven weer ingaan. Ik denk dat dat inderdaad een heel belangrijke trek is geweest voor het crematorium. En als je naar de begraafplaats kijkt, is het vooral, toen ik hier kwam, werd alles geharkt. Hè, was het zwart tussen de graven. Nu is het echt een groene oase aan het worden. Hè. Er moet ook nog stap worden gezet. Als mensen dat ervaren, denken ze ook van. Hè, dat is echt zichtbaar. Als hier in de lente komt, is het park een soort, ja, dat klinkt misschien wat populair, maar is het een soort feest van groen en kleur. En,
ja.
En heb je veel minder de associatie met een begraafplaats met veel grijs in. Maar bij de uitvaartonderneming is het inderdaad, dat was wat de grootste marketingboodschap daar is, de tijd die we besteden per uitvaart.
En bedoel je dan kwantitatief of kwalitatief? Ja, of allebei?
Het moet sowieso goed zijn. Hè?
Ja.
Onze uitvaartverzorgers zijn echt wel, dat zijn de pure professionals. Maar die zitten niet aan uren en tijd gebonden. Die zijn er voor de mensen. Die staan ook niet op target of op winstmarge of wat dan ook. Die hebben als opdracht om een mooie uitvaart weg te zetten. En dat gevoel van ontspanning, van oké, er is tijd voor mij, er is aandacht, ik word gezien, ik word gehoord. Dat is met afstand de belangrijkste marketingboodschap die we uitstralen.
Ja, dat inderdaad hetgeen is waarom mensen denken, oh, dat is wat we nodig hebben, wat we willen.
Ja, ja. Ik ben niet standaard, ik ben niet 13 in een dozijn, ik word niet afgeraffeld. Er wordt mij geen standaard format opgelegd, maar ik ben zelf aan het woord, ik ben zelf aan het roer, men neemt de tijd voor mij. Er worden opties geschetst waar ik uit kan kiezen, heb ik de tijd voor. En daar wordt nog eens op teruggekomen. Dus die welgemeende aandacht in intensiteit, maar ook in tijd, dat is de belangrijkste marketingboodschap.
En wat is in marketing of communicatie waarvan je dacht, nou, dit heeft echt totaal niet gewerkt? Waarvan je dus aanvankelijk dacht, dit moet goed gaan. Anders zou je het niet gedaan hebben, denk ik. Maar waarvan ben je teleurgesteld in de marketing en communicatie die je ooit hebt gedaan?
Nou, we hebben een keer een hele grote campagne gehad waarbij we onze uitvaartverzorgers op de wippies enzovoorts hebben neergezet. Daar waren we zichtbaar in heel Breda, 1 of 2 weken lang. En dat heeft uiteindelijk niet meetbaar effect gehad. Dat is heel interessant. Terwijl wat we een keer gedaan hebben, is een uitvaart organiseren voor iemand die nog niet overleden was. Dat hebben we als een soort prijsvraag hebben toen uitgeschreven. Toen hebben we gezegd van, goh, we willen wel eens een keer iemand zijn eigen uitvaart laten meemaken. Een dame met een goed verhaal uitgezocht. En hebben natuurlijk eerst iedereen geïnformeerd dat ze niet dood was. Maar hebben we vervolgens samen met haar die uitvaart georganiseerd. Tot aan de feitelijke begrafenis toe. Dus was hier in Aula Brabant. Dat had zo'n impact. Ze zat achter in de zaal. En iedereen wist dat ze nog leefde. En toch hebben we het voor het echtje gedaan. En de emotie die was zo waarachtig.
Ja.
Hoe is dat nou mogelijk? Nou, en er waren ruim 200 mensen in de zaal. Die zijn met een unieke ervaring naar buiten gegaan.
Jeetje, dus
aan het graf is ze naar voren gestapt. Want ze was steeds op de achtergrond. Is ze naar voren gestapt. Heeft iedereen bedankt. Ze vond het de mooiste dag van haar leven. Ze had eigenlijk altijd al zoiets willen doen. En dan denk ik, ja, dat is een heel opvallende actie waarbij je mensen in het hart raakt. En iets wat ze nooit zullen vergeten. maar waarvan je van tevoren niet kunt bedenken dat het zo'n effect zal hebben.
Nee, want is daar dan, want de mensen die daar waren, dat kan ik me voorstellen, hè, dat die heel geraakt en ontroerd waren, maar is daar ook meer in gebeurd, bijvoorbeeld door de krant of online, of is dat ook breder gecommuniceerd destijds?
Nou, wij vonden dat niet kiezen om te doen.
Nee, snap ik.
In de branche is het wel opgevallen natuurlijk. En het heeft ook al navolging gekregen. Op de social media is er wel wat over geschreven, hoor. Dus er heeft wel wat effect gesorteerd. Maar het primair belang lag natuurlijk bij al die aanwezigen die zeiden van, goh, dat dit kan. En dat het dan zo mooi is en zo echt is. Ja. Dat is een actie waarvan ik denk van, hoe is dat nou mogelijk? Nou, net een ander voorbeeld is, je had het net over van, ik heb nog niet opgeschreven wat ik wil voor mijn uitvaart. Nou, we hebben het leefschrift bedacht, hè? Dus leefschrift, waarin je, zeg maar, je wensen opschrijft, maar ook wat eigenlijk ook een soort gespreksdocument is met je geliefde, om te zeggen van, wat vind ik eigenlijk belangrijk in het leven? Wat heb ik meegekregen? Wat wil ik doorgeven? Hoe sta ik erin? Nou, daar hebben we een echt feitelijk schrift van gemaakt en daar hebben we publiekelijk gemaakt. Nou, dat wordt door heel Nederland opgevraagd. Dus je ook denkt van, ja, we hebben natuurlijk niks aan als iemand dat in Groningen invult, want die komt niet bij ons voor de uitvaart. Maar dat je denkt van, goh, we zijn echt verrast. Dat je, zeg maar, zo'n checklist, als het ware, hè, wat je vroeger kreeg van, waar moet ik allemaal aan denken als ik doodga of wat dood ben, dat je die helemaal anders vormgeeft en dat veel meer in het leven trekt. Dat is inderdaad van een succes geworden, zonder dat nou per se tot meer uitvaarten leidt, maar heel veel aandacht daarvoor.
En wat is dan de reden waarom je zo'n actie doet?
Ja, kijk, de essentie is dat mensen bij leven niet met de dood bezig willen zijn.
Nee.
Je bekendheid als organisatie moet je op andere manieren voor elkaar zien te krijgen. Hè? Door lang te bestaan en zo. En dat goed te doen natuurlijk primair. Maar soms denk je ook van, maar het is wel heel erg belangrijk dat mensen in een aantal situaties wel nadenken over wat te doen als. Hè?
Ja.
We hebben laatst een symposium gehouden over nieuwe rituelen rondom euthanasie. Omdat euthanasie steeds meer wordt toegepast. En dat zie je van tevoren aankomen. Dan ga je van tevoren natuurlijk ook nadenken. Zie je ook bij die mensen. En die hebben van tevoren hun eigen uitvaart helemaal voorbereid. In de meeste gevallen. Vallend. En er zijn ook andere situaties. Maar de dood zich aankondigt op korte termijn. Dat je graag wel de mensen erover nadenken. Dus je zoekt wel naar manieren om het bespreekbaar te maken.
Ja.
Om het onder de aandacht te brengen. En niet op te dringen. Ik zeg altijd, daar waar het leven geleefd wordt, moet je ons niet vinden.
Nee.
Mensen niet afgeleid worden door zuilen. En dan moeten ze onbekommerd, onbevangen kunnen leven. Maar als je serieus gaat nadenken. We leven omdat we doodgaan. Het leven bestaat bij de gratie van contrasten. Als je altijd zou leven, zou het denk ik heel erg saai zijn. Dus dat je op wel manieren bedenkt waarbij mensen op het moment dat het opportun is, toch nagaan denken of een beetje bij de hand worden genomen om na te gaan denken over aspecten. Ja, dan is zo'n leefschrift is zoiets, zo'n uitvaart is zoiets. Wat creatiever vormen van marketing kan ook zo uitpakken. Dus dat is de drijfveer is meer van, het is misschien soms wel verstandig om er wel over na te denken, ook al wil je het niet.
Ja, zeker. Dat lijkt mij ook inderdaad. En wat is het belang voor jou van communicatie en marketing?
Ja, het is met name voor onze uitvaartonderneming, dat is echt wel een hele concurrerende markt waar die in werkt. Dat is echt competitief. Dat realiseren mensen zich niet. Kijk, als je verzekerd bent voor een uitvaart, ga je naar de betreffende verzekeraar en dan regelt hij de uitvaart. Maar als je niet verzekerd bent, dan heb je natuurlijk een vrije keuze en dat is hartstikke goed. Maar dat betekent wel dat je wel gekend moet zijn. Dus je moet wel bekend zijn als uitvaartondernemer wilde voor je gekozen worden. En het is best een lastige business, omdat natuurlijk de aantallen even plat gezegd, zijn onvoorspelbaar. En wanneer het allemaal gebeurt. Je moet wel een hele organisatie klaar hebben staan voor het moment dat ze zich voordoet.
Ja,
dus dat zijn natuurlijk vaste kosten. Dus dan moet je ook wel zorgen dat je toch een bepaalde omzet kunt realiseren. En dan moet je wel bekend zijn. Zeker voor zuiluitvaartverzorging moet je echt aan marketing doen. Maar dat doen wij liever op een creatieve manier. Dus dat we het verhaal van zuilen vertellen. Liefst persoonlijk overigens. Door mensen hier uit te nodigen of naar groepen toe te gaan. Dat kenmerkt ons ook echt. Dat is het echte menselijk contact. Door dat te doen, blijf je ergens wel in het achterhoofd hangen. Dus het vertellen van het verhaal is noodzakelijk vanuit concurrentieoverwegingen. Maar, en daarnaast wil je in de breedte van wat wij doen, wil wel dat mensen een notie hebben van het verhaal, zodat ze ook keuzes kunnen maken die bij hen passen.
Ja.
Dus dat is ook zeker het belang van marketing. Je moet en je wilt ook naar buiten treden. En daar kunnen we misschien nog wel wat meer doen. Maar we hebben ook een marketingadviseur, een hele creatieve man, die zich daar uniek mee bezighoudt. Hè? Dus ook wel intern de communicatie, maar vooral naar buiten toe. Van, hoe doen we dat nou? Nou, gisteren kwam hij op het idee, ja, zo'n begraafplaats, of eergisteren, in de sneeuw, is ook wel heel bijzonder. Dus dan zegt hij van, oh, vind je het goed als ik een drone inschakel om die beelden van zo'n verstilde begraafplaats in de sneeuw, in het wit. Ja, dan kom je eigenlijk op een hele passende, op dit moment, maar ook wel neutrale manier over. Maar toch ben je eventjes top of mind bij de mensen die dat filmpje zien.
Ja.
Dat verhaal vertellen is en blijft heel erg belangrijk.
Ja. En je zegt dat verhaal vertellen, waar wordt dat dan verteld? Is dat op jullie website of op de socials? Of waar laat je dat zien?
Ja, het marketingbudget is wat overzichtelijk, dus we doen het vooral via de socials. Ah, dat is ook leuk. En het is relatief makkelijk, het is ook relatief goedkoop, maar je hebt een aardig bereik daarmee. En onze website is natuurlijk de basis waar dat ook op draait. En onze website is natuurlijk wel de verzameling van al onze echte eigen verhalen, zonder dat iemand anders daar invloed op heeft. Ons primaire echte verhaal. Dus die website blijft altijd belangrijk.
Ja.
Maar die social media zijn wel de mooie kanalen om de informatie te verspreiden.
Welke keuzes schuif je voor je uit omdat die spannend voelt?
Nou ja, kijk, Nederland diversificeert in zijn samenstelling van de bevolking. En het is, wij willen er voor iedereen zijn. Tegelijkertijd is een uitvaart is sterk cultuurgebonden en zelfs regiocultuurgebonden. We zijn al jarenlang bezig om met name de moslimgemeenschap in Breda, daar hebben we op zich wel aardige contacten mee. Maar die afstand is toch nog, als het gaat om dit soort rituelen, is die afstand nog heel erg groot. Dus dat is, we hebben nog niet de juiste manier gevonden om ze al het vertrouwen te geven dat het hier ook op een hele goede manier kan. Die kiezen dan toch nog steeds voor hun eigen instituties. Dus dat is, vind ik, een taai. En het is vooral lastig omdat we er juist ook zo graag voor hen willen zijn. Dat geldt ook voor andere hele specifieke onderdelen van onze populatie, van onze bevolking. Ze zijn ons allemaal even lief. Alleen ze vragen soms meer, soms minder energie en ook ideeën, maar ook de wijze van benadering. En je moet je daar dus in kunnen verplaatsen. En het is wat ons niet zo goed lukt, is om ons eigen personeelsbestand ook verder te diversificeren.
Ja.
Een moslim gaat niet bij een crematorium werken.
Nee?
Nee. We hebben zelfs een pakketbezorger, die heeft een paar islamjongeren in dienst, en die komen hier het terrein niet op, omdat hier gecremeerd wordt. Dat is iets waar we dus rekening mee moeten houden, maar dan ook, we moeten ze accepteren, en dan moet je ze ook accepteren, ja, dat lukt niet om die dan op het crematorium te laten werken, maar misschien wel op de begraafplaats. Nou, dus dat zijn stappen die ik nog graag zou willen zetten, maar die heel lastig zijn en heel veel tijd vragen.
Ja.
Nou, tijd is ook bij mij een schaars goed, dus dat betekent keuzes maken.
Heb je een tip aan andere impactondernemers, met betrekking tot marketing, communicatie of positionering?
Ja, een van de prachtigste voorbeelden is natuurlijk die Oostenrijkse hamburgerketen. Ik weet niet of je die kent, maar als je daar een hamburger bestelt bij die keten, dan vragen ze, wil je een normale hamburger of wil je er een met vlees? Het, zeg maar, waar we het eerder over gehad hebben, het normaal vinden van de duurzame optie als standaard product, dat de norm wordt, dat is denk ik de richting waar we op moeten gaan. En daar kun je allerlei creatieve manieren in bedenken om dat zover te krijgen. Ik zou zeggen, heb het inderdaad, net als jij al, ja, je hebt er ook expertise in. Heb het liever niet over duurzaamheid, maar heb het over kwaliteit en een mooi product voor de mooie prijs. En u draagt ook nog bij aan een betere wereld, hè, in dat soort termen.
Ja.
Dat is denk ik ook een hele sterke. Maar eigenlijk is het allerbelangrijkste van, verdiep je er wezenlijk in. En zorg ervoor dat je de goede bronnen raadpleegt om te kijken wat in jouw branche, zeg maar, de duurzaamheid daadwerkelijk inhoudt.
Ja.
Op feiten gebaseerd. En niet op meningen en ook niet op greenwashing, maar echt op feiten gebaseerd. Want dan voel je ook een basis. En van daaruit kun je ook makkelijker handelen. Want dan vertel je namelijk het echte verhaal. En dat is wat we net ook al zeiden, wat mensen ook wel voelen.
Ja, ja, zeker. Daar ben ik heilig van overtuigd. Ja. Als je nou de kans hebt om aan de luisteraars van deze podcast één vraag te stellen die zuilen verder helpt. Wat zou dat dan voor een vraag zijn?
Ja, vraag jezelf af waarom er nog een soort taboe rust op de wereld van dood en rouw.
Ja, daar voel ik mezelf ook wel op aangesproken, eerlijk gezegd. Voor mij is het ook wel een beetje taboe, ja. Klopt.
Ja, en dat is dus heel menselijk. En tegelijkertijd mis je daardoor misschien ook inzichten. Ook kansen als het zich voordoet.
Ja.
Het is een buitengewoon boeiend gespreksonderwerp ook.
Ja, dat is het zeker, ja.
Even over die drempel heen en dan merk je dat het heel veel om het leven gaat en niet zozeer om de dood. Maar het gaat vooral om je leven.
Ja, Ja, dat is ook zo. En waarom zou je daar niet aandacht aan besteden aan het einde daarvan, hè? Dat is echt wel waar, ja. Ja. Nou, Rob, dank je wel voor deze mooie verhalen in de podcast. Ja, ik wens je vooral heel veel succes met het verduurzamen van eigenlijk de branche, zoals je al zegt. Dat is supermooi. Als het de standaard kan worden, dan, ja, is dat natuurlijk heel gaaf als die uitvaartbranche daarin bij wijze van voorop gaat lopen.
Ja, graag gedaan. Ja. Het is heel belangrijk.
Ja, dank je wel. En tot ziens.
Ja, graag. En ja, succes met je goede werk in deze.
Ja, dank je wel.
Oké, dag Dorien.
Dit was de Dorien ten Dijk podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je en volg me op LinkedIn. En blijf doorzetten. Dan trek je de juiste klanten aan en groeit jouw impact.